uit die werk brengen.
Ja. Oh, ja, natuurlijk. Ja. Die ontvangen ook. Ja, dank u. Nou, kijk of dit... ja, nou klinkt beter. Oké. Laat ons samen ons aandacht op de Heere richten. Laat ons harten verheffen. En ik wil vragen dat we allemaal gaan staan. En na die zien, groet van God, wil ons samen zingen. Psalm 34, vers 2, 4 en 5. Ons maak Gods naam groot, want hij is ons helper in nood. Laat ons nou die groet van ons Heer en ons Redder ontvangen. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Wanneer mensen en die, wat soos wat ons in die Bybel vind, wanneer mense God ontmoet het, voor hom gestaan het, of selfs ook maar een engel van God ontmoet het, het hulle altyd amper soos dood op die grond geval, omdat God heilig is. Ons mag God ontmoet, en omdat ons in die naam van Christus dit mag doen, hoef ons nie dood te val nie, het ons wel eerbied voor God, maar hoef ons nie meer bang te wees nie, maar ons doen dit wel met belydenis van ons skuld, zodat ons nooit daaraan gewoond raak, en maar denk dat alles sommer okay is, sonder dat ons Gods heiligheid besef nie. En daarom word ons steeds weer herinnerd aan Godse wil en Godse heiligheid in die Bybel. Laat ons daar ook vandag daarna luister. Ons luister naar die wet in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is Yahweh, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dochter, of jou dienstknecht, of jou dienstmaagd, of jou vee, of die vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want die 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is. En hy, op die 7e dag het hy gerus. Daarom het Yahweh die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienstknecht, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy eersel, of iets wat van jou naaste is nie. Vervolgens wil ek een gedeelte lees uit Jesaja 64, wat duidelijk belydenis is van skuld, en ook een belofte, eigenlijk een bede om die verlossing wat zou kom. Ons lees Jesaja 64 vers 4 tot 12. Van ouds af toch, het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het een God gesien, wat werkzaam is vir wie op hom wacht nie, behalwe u. U kom hom tegemoet, wat met vreugde gerechtigheid oefen, hulle wat aan u denk op u wee. Kijk, u was toornig, en ons het gesondig, in die toestand was ons baie lang, en sal ons verlos word? En ons het allemaal geword soos een onreine, en al ons gerechtighede soos een besoedelde kleed, en ons het allemaal verdor soos blare, en ons ongerechtighede het ons weggevoer soos die wind. En er was niemand wat u naam aangeroep het, wat om beijwer het om u aan te kleef nie, want u het uw aangezicht vir ons verberg, en laat ons wegsmelt door ons ongerechtighede. Maar nou, Heere, u is ons vader, ons is die klei, en u is ons voormeerder, en ons allemaal is die werk van uw hand. Heere, wees nie uitermate toornig nie, en denk nie vir eeuwig aan die ongerechtigheid nie, aanskou dit toch dat ons allemaal uw volk is. U heilige stede het een woestijn geword. Sion het een woestijn geword, Jeruzalem een wildernis. Ons heilige en heerlijke huis waar ons vaders u geloof het, is met vuur verbrand, en al wat voor ons dierbaar was, het een puinhoop geword. Heere, sal u by hierdie dinge u bedwing? Sal u zwijg en ons uitermate verdruk? En dit is dan die roep in die Oud Testament, wat God beantwoord het, door Christus te stuur, en ons volledige verlossing te gee vir almal wat in hom glo. Laat ons saam sing van Gods ontferming en van die offer wat Jezus gebring het, Psalm 61 vers 1, 2, 3 en 6. Laat ons saam bid en dan dank ons God vir sy genade en ons bid ons en dan bid ons 'n seën oor die erediens af. Almagtige God, ons Vader in die hemel, ons dank u dat ons u naam mag aanroep in die naam van Jezus Christus, u seën. Dat ons in sy naam na u toe mag kom, want sonder hom, Here, sou ons dit nie waag om na u toe te kom nie. Ons lees heel tyd in die Bybel, dat mense versla is en diep getref deur die heiligheid, omdat hulle sondaars is. En saam met hulle is ons ook sondaars. Hierdie woorde wat ons in Jesaja 61 gelees het, is ook op ons van toepassing. Ons het allemaal geword soos een onreine, en al ons geregtighede, ons beste werke, is soos een besoedelde kleed. Ons het allemaal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Heer, ons belei dat ons sondaars is, en dat ons sondige hart het. En ook in die voorbije week het ons gesondig. Hoe dikwijls gebeur het nie, dat ons maar net ons levens leef, en nie denk aan uw eer, aan uw koninkryk nie. En dat daar woorde van ons lippe stroom wat nie reg en nie heilig is nie. Dat daar gedagtes is in ons hart wat onheilig is en wat een oortreding is van uw wet. Heer, ons wil dit voor u bely. En ons kry in uw woord die vrymoedigheid om dit te doen. As ons net sou geweet het van uw oordeel, dan sou ons nie eens vrymoedigheid gehad het om na u toe te kom om ons sondes te bely nie. Maar omdat ons weet van die kruis van Christus, van sy geregtigheid in ons plek, van sy verdienste, en sy offer, wat ons sondes wegneem, daarom het ons ook vrymoedigheid om met ons sondes na u toe te gaan, omdat ons nou weet dat dit vergeef kan word en sal word, as ons bekeer. Heere, help ons om ons sondes raak te sien en om nooit daaraan voorbij te leef nie, dat ons begin maak asof dit nie daar is nie, of asof dit nie belangrijk is nie. Help ons om dit te besef, hoe dit die verhouding met u blokkeer en bemoeilik. En Heere, help ons om ook in ons eie leven telkens weer na u toe terug te gaan, elke dag, en ons sondes te bely. Heer, ons dank u dat u prachtige beloftes gee vir allemaal wat hulle sondes bely, dat u ons volledige verzoening, volledige vergeving beloof. En in daardie vertrouwe mag ons voor u verskyn, en in daardie vertrouwe mag ons aanhou leef, en selfs ons lewens geniet, omdat ons nou in vryheid mag lewe. Dank u dat u ons verlos van die las van die sonde, en dat Jezus gekom het as een vervulling van hierdie beloftes in die Ou Testament, wat toen nog in die skadu's was, en sy het gewag vir een verlosser. Ons het geweet, u sal dit doen, maar hulle het nie geweet hoe u dit sou doen nie. En toe het Jezus gekom, vol van genade en waarheid. Ons dank u vir sy komst. Ons dank u dat ons hom mag ken. En ons wil dan ook bid vandag, dat u ons een oop hart sal gee, dat ons elke woord wat ons oor Christus hoor in die Bijbel sal indrink en ontvang met liefde, met gretigheid. Help ons, Heere, om u Seun Jezus Christus en u die Vader en die Heilige Gees beter te leer ken en om daarna te verlang. Ons bid dat ook die prediking en hier die eredienst vandag ons daarbij sal help. Dat ons uw woorde mag hoor en dat ons Christus duideliker mag raak zien in al sy heerlijkheid. En dat hy ons verlosser is, precies die verlosser wat ons nodig het. Help ons om hom raak te zien wanneer ons die Bijbel lees elke dag. En ons wil bid, Heere, dat ons vandag meer van die glorie van Christus mag raak zien in die evangelie, en dat ons om daarom aanbid en bewonder en lief het. Ons bid dat u so die bediening van uw woord sal zien, en ons sal laat groei in geloof, en dat door hierdie eredienst uw naam geheilig, vereer, groot gemaakt mag word. Ons bid het in Christus' naam. Amen. Ons lees vandag twee gedeeltes. Ons begin, ons gaan aan eindelijk, as ek kyk na laaste weekse preek, in 2 Korintiërs 2. Ons lees vers 14 tot 17. En vandag is die focus op vers 15 en 16 vooral. Het begin met die woord maar, want Paulus het een paar dingen wat hy moet verduidelik, dat hy nie opgedaag het in Korinthe, terwyl hy wel die plan gehad het, en die Korintië zet hem dit nogal verkwalijk. En daarom schrijft hij dus hier die brief om dit te verduidelijken. En hij gebruikt dit als een geleentheid om te verduidelijken waarover zijn werk nou eindelijk gaat, die bediening van die verzoening. En dan horen we ons over die evangelie. Die geur van Christus is vandaag nog niet focus. Vers 14, maar God zij dank, wat ons altijd laat triomferen in Christus, en wat die reuk van zijn kennis door ons overal verspreidt. Want ons is een aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered wordt en onder die wat verloren gaan. Voor die laatste een reuk van die dood tot die dood, maar voor die eerste een reuk van die leven tot die leven. En wie is tot hierdie dingen bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel drijft met die woord van God niet, maar als uit de oprechtheid, maar als uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Nou, ons leest dus van die dubbele werking van die woord van God. Is een reuk van die leven tot die leven en is een reuk van die dood tot die dood. En ons vindt dit ook in 1 Korintiërs 1, die dubbele reactie op die woord van God. Ons gaat dit nou lees. Ons lees vanaf vers 1 tot 9 en dan 17 tot 31. 1 Korintiërs 1, vers 1 tot 9. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door die wil van God, en die broeder Sosthenes, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jezus, die geroepen heiliges, samen met allemaal wat die naam van onze Heere Jezus Christus in elke plek aanroept, hulle zowel als onze Heere. Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader en die Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd oor jullie voor die genade van God wat aan jullie in Christus Jezus gegeven is. Dat jullie in alle opzichten en om rijk gemaakt is, in elke woord en alle kennis. Zoals die getuigenis aangaande Christus bevestigd is onder jullie. Zodat jullie in geen enkele genadegave achterstaan niet, terwijl jullie wachten op die openbaring van onze Heere Jezus Christus. Wat jullie ook zal bevestigen tot die einde toe, om in die dag van onze Heere Jezus Christus onberispelijk te wees. God is getrouw, door wie jullie geroep is tot die gemeenschap met zijn Seun Jezus Christus, onze Heere. Dan vers 17. Want Christus het mij niet gestuurd om te doop nie, maar om die evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden nie, zodat die kruis van Christus niet verijdeld mag worden nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid voor die wat verloren gaan, maar voor ons wat gered wordt is dit die kracht van God. Want daar is geschreven, ik zal die wijsheid van die wijze mensen vernietigen en die verstand van die verstandige mensen tot niet maken. Waar blijft die wijze? Waar blijft die schriftgeleerde? Waar die reden twisten van hierdie eeuw? Het God niet die wijsheid van hierdie wereld dwaas gemaakt niet? Want aangezien in die wijsheid van God die wereld door die wijsheid God niet gekend het niet, het dit God behaag om door die dwaasheid van die prediking die wat gloe te red. Want die Joden vragen teken en die Grieken zoeken wijsheid. Maar ons verkondigt Christus wat gekruisig is, een struikelblok voor de Joden en dwaasheid voor de Grieken. Maar voor die wat geroepen is, Joden zowel als Grieken, Christus, die kracht van God en die wijsheid van God. Want wat dwaas is bij God, is wijzer als die mensen. En wat zwak is bij God, is sterker als die mensen. Want let op jullie roeping, broeders, jullie is niet bij je wijze naar die vlees niet, niet bij je machtig is, niet bij je edel is niet. Maar wat dwaas is bij die wereld, het God uitverkies om die wijze te beschaan. En wat zwak is bij die wereld, het God uitverkies om wat sterk is te beschaan. En wat onedel is bij die wereld en wat veracht is, het God uitverkies en wat niks is niet, om wat iets is tot niet te maken, zodat geen vlees voor hem zou roem niet. Maar daarom is jullie in Christus Jezus, wat voor ons geword het, wijsheid uit God en gerechtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, zoals geschreven is, die wat roem moet in die Heere roem. Laat ons nou zingen van die redder wat ons ontvangen, Jezus, dat hij centraal is, belangrijk, essentieel voor ons geloof. Hij is die hoeksteen, maar hij is ook eerst door die volk van God verwerp. En daarvan zingen ons in Psalm 118, vers 8, 10 en 14. Israël en elke gelovige ken die evangelie van Jezus dus als een geur wat leven brengt. Ons ervaar dit in ons eigen levens. En ons gaan daarvan zingen na die preek, Psalm 65 vers 3 en 4. Jezus is die mens zijn hoop en troos. Die tekstgedeelte, die laatste stukje van vers 14, want ons is een aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered wordt en onder die wat verloren gaan. Voor die laatste een reuk van die dood tot die dood, maar voor die eerste een reuk van die leven tot die leven. Gemeente, geliefd door ons Heer Jesus Christus. Kinders, kan jy denk aan die lekkerste geur? Waaraan denk jy dan? Dalk het jou ma een baie goeie recept vir appelkoek en sy het appelkoek gebak en dit ruik jy die hele huis. Of wanneer nou die winter voorbij is, val die eerste reën en dan ruik jy die geur daar buiten. Nog nie so lekker nie, maar toch wel lekker omdat die winter voorbij is. Of dit gebeur dat een man verlief raak op een vrouw en nadat hy haar ontmoet het, onthou hy die geur van haar parfum. Dit is lekker geure, maar daar is ook vieselike geure, stank. As jy een week op een plaas was by die beeste, dan bly die geur van die mis in jou kleren as jy weer by die huis is. As jy nie daarvan hou nie, ja, dan is het nie baie lekker vir jou nie. Of die geur van sigarette bly in een kar en mense wil het nie koop nie. Die geur van een stinkdier is nog deurdringender. Dit wil net nie weggaan nie. En mense sê, jy moet maar die kleren in die asblik gooi, as jy dit op jou kleren gekry het. Nou, God het ons gemaakt, sodat ons geure kan optel, kan onthou en herken, en ook kan geniet, en dat ons daarop reageer. En God gebruikt dit vandag in hierdie tekstgedeelte, om vir ons duidelik te maak hoe die evangelie, die blye boodskap van Jesus, versprei en een uitwerking het op mense. Hier is die thema vir die preek, versprei die geur van Christus, sy evangelie. Die eerste gedeelte, sy evangelie is een lieflike geur, wat lewe gee vir gelowiges. Die tweede, sy evangelie bring ook die dood aan die wat verlore gaan. En die derde, dit motiveer ons om die evangelie te versprei. Dus, versprei die geur van Christus, sy evangelie. Sy evangelie is een lieflike geur wat lewe gee vir gelowiges. Die eerste vers van hierdie gedeelte, vers 14, het ons na Rome geneem laas week, na die triomftocht van 'n generaal. En in die vorige preek het ons gehoor dat Paulus alle aandag op Jesus vestig, nie op die predikers nie. Jesus is die triomferende generaal. En die apostels was soos gevangenis wat achter sy strijdwaan meegevoer word in die triomftocht. Hulle bediening gaan nie oor hulle sukses, heel duidelik nie. Hulle versprei die kennis van Christus en dit gaan alles oor sy eer. En nou verander Paulus die beeldspraak. Nou gebruik hy die beeldspraak van een geur. God versprei die geur van die kennis van Christus op elke plek deur ons, sê hy in vers 14. Nou, geur is toch een prachtige prentjie, prachtige beeldspraak, om die verspreiding van die kennis van Christus te verduidelik. Want daar is lekker en daar is vieselike geure. Geure onthou jy en herken jy. En ons reageer daarop. Jy asem dit in en jy geniet dit. Of jy maak jou neus toe en jy hart loop weg. Nou, dus hoe die evangelie werk. Die boodskap van Jesus is mos evangelie. En dis 'n Griekse woord, euangelion, beteken goeie boodskap. Dus as jy die woord evangelie hoor, denk altyd maar aan goeie, blye boodskap. En die evangelie, die prediking van die apostels oor Jesus, en die hele boodskap van die Bybel, is mos nie bloot feite, wat jy in 'n geskiedenisboek lees, en wat jy moet onthou nie. Nee, hierdie boodskap bring bevryding. Dit gaan oor Jesus wat jou redder is. Hy bied vir jou die lewe aan. En daarom is niemand meer dieselfde, nadat hy of sy hierdie boodskap gehoor het nie. Niemand bly onaangetast nie. Die evangelie het 'n effek op almal wat dit hoor. Nou, kom ons maak dit vir onsself skerp in focus. Wat is ook weer die kern van die evangelie, die goeie nuus? Wanneer Jezus verskyn, kondig hy die koninkryk aan. 30 jaar na sy geboorte begin hy rondpreek en dan sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Matteüs 4 vers 17. En nadat Jezus sy lewe en reddingswerk op aarde volbring het, het hy apostels uitgestuur om die evangelie bekend te maak. Hulle noem die blye boodskap die evangelie van Jezus Christus. Die apostoliese prediking was ingezoom op die persoon en werk van Jezus. En hoewel jy in die Oude Testament nog nie die naam Jezus lees nie, leer jy in die Nieuwe Testament dat die Oude Testament na hom toelei. Voorbereiding en aankondiging is dit van sy lewe en reddingswerk. En die Nieuwe Testament is die verkondiging van sy lewe, van sy gehoorsaamheid, sy leiding en dood, sy opstanding. In Lukas 24 vers 7 vat Jezus dit soos volgsaam: die Seun van die mens moet oorgelewe word in die handen van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En dit was heel tyd in die centrum van die evangelieverkondiging van die apostels. Luister maar in 1 Korintiërs 15, waar Paulus sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardoor julle ook gered word, als julle daaraan vasthou op die wijze waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moeten vergeefse gloed. En dan sê hy, want in die eerste plek, oké, dan moet jy begin aandag gee. In die eerste plek het ek aan julle oorgelever, dit is belangrijk, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Kefas verskyn het, daarna aan die 12. Die goeie nuus, wat ons glo, en wat ons mag bekendmaak, gaan oor wat God deur Christus gedoen het, om sondaars te red. En dit gaan oor sy voltooide middelaarswerk. En dit is die boodskap waardoor sondaars tot bekering kom. Dit is die boodskap wat in die kerk heel tyd in die centrum geplaas moet word. En het is goed om dit te onthou, want dit is nie soos een beginnerscursus wat jy later kan vergeet nie. Soos, ek weet nie of iemand nog onthou wat jy in graad 0 geleer het. Ek kan dit nie meer onthou nie. Maar ek gebruik dit seker nog elke dag, want dit is van die basisse dinge. Maar jy vergeet daarvan. Die evangelie is so belangrijk en so diep, dat dit ons heel tyd besig moet hou. En dat ons in alles wat ons doen en wat ons oordink, daarmee moet begin. En dus my taak, net soos van al die andere predikers in die wereld, om in preke en verdere onderrig die diepte daarvan te wys, dat Jezus heeltemal voldoende is. Je hebt niks anders nodig nie. Dat Jezus alles vir jou gedoen het. En jy niks hoef aan te vul nie. Je moet leer om te vertrouw op wat hy vir jou gedoen het. En dat Jezus so verhewe en mooi en heerlijk is, dat enig iets anders vullis is, drek, als je dit vergelijkt met hom. Hij moet al ons aandacht, al ons vertrouwen, al ons liefde krijgen. En die evangelie belooft ons dus alles. En dit eist ook alles van ons. Volledige onderwerping aan Christus. Volledige eerlijkheid in jouw belijdenis van schuld. Volledige oorgave van jou hart aan Christus. Ons moet nie enig iets bydra of in die plek van Jezus vertrouw of vereer nie. Nou, dit is die evangelie wat oorals bekendgemaakt moet word en al bekendgemaakt is op zoveel plekken. En voor Paulus bepaal hier die evangelie alles wat hij doet. En daarom sê hy eers in vers 14, God verspreid die geur van sy kennis oorals deur ons. Die aangename geur is die evangelie. En vervolgens sê hy, ons is de aangename geur van Christus aan God of tot eer van God. Dus nou identificeer hy selfs die apostels met die geur van die evangelie. En hoe kan dit? Nou, hulle is gestuur om die evangelie van Christus bekend te maak, soos die route, die koningse oorwinning en troonsbestijging aankondig. Hulle het geen ander taak nie, dis al wat hulle doen. Dis waarvoor hulle geroep is en leef. En soos jy die geur van beeste ruik by 'n veeboer, so ruik jy by die apostels altyd die geur van die evangelie van Christus. Hulle het self 'n geur van Christus geword, waar hulle ook maar gaan. Of anders gesê, as jy hulle are oopmaak, dan stroom die evangelie uit. Nou, die apostels, die predikers van die evangelie, is dus een aangename geur van Christus aan God, of tot eer van God. Wat betekent dit? Voor God of tot eer van God, daar klinkt zeker iets van die oud-testamentse offerdienst deur. Daar lees ons dat die offers een lieflijke geur voor God was, Leviticus 1 vers 9. Jezus' gehoorzaamheid tot aan die dood aan die kruis, was een lieflijke geur voor God die Vader. En Paulus maakt daar die verbinding duidelijk in Efesiërs 5 vers 2. En wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegeet as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. En omdat Jezus se offer 'n lieflike geur vir God is, is die verkondiging van Jezus se lyding en dood, van sy verdienste, van sy koninkryk, van sy heerlikheid ook 'n aangename geur vir God. Oral waar die apostels gaan, maak hulle die kennis van Christus bekend en stijg die geur van Christus op na God. Het is belangrijk vir ons om dit raak te sien. Die verkondiging van die evangelie breng eer aan Christus en is al klaar 'n lieflike geur vir God, voordat enig iemand nog daarop gereageer het. Of mense dit glo of verwerp, die verkondiging van sy seun op aarde is een lieflike geur vir God. En dit is al klaar, een groot motivering om die evangelie nie vir onszelf te hou nie, maar publiek bekend te maak. Christus' reddingswerk en heerlijkheid moet verkondig word. Dit brengt eer aan hom. En God geniet die geur van die reddingswerk en heerlijkheid van sy eie seun. Nou, vervolgens kyk ons na die effek van hierdie lewensgeur op aarde, op mense. Paulus maakt het duidelijk dat die effect verskil tussen mense wat gered word en mense wat verloren gaan. Voor die wat gered word, is die evangelie een reuk van die lewe tot die lewe. En enig iemand wat Jezus leer ken het, sal dit dadelijk verstaan. Ter duisende mense wat hierdie geur geruik het, het die bevrijdende kracht van die evangelie van Christus ervaar, ook ons. Ons levens is hernieuwe. Ons is bevry van die oorheersing van die sonde. Ons is nie meer slawe en vijande van God nie. Maar ons is aangeneem as sy kinders. Jezus noem ons sy vriende en God noem ons sy geliefde kinders. Die evangelie van Jezus bly die mees lieflike geur in die hele wêreld. Die gehoorsaamheid van Christus word jou toegereken as jy jou vertroue op hom plaas. Jou sonde neem hy op hom. Jy ontvang sy geregtigheid, sy verdienste in jou plek. En die regverdiging is nie die enigste nie, ook die heiliging van ons lewens, die vernieuwing van ons harte en woorde en dade, is die gevolg, is die vrug van die verlossingswerk van Jezus. Saam met hom staan ons op in een nieuwe leven. En dit begin die dag dat jy op Jezus begin en vertrouw. En dan gaan dit vir ewig aan. Daar lê dus een geweldige kracht verborgen in die evangelie van Jezus. En dit word geactiveerd, gebruikt door die Heilige Gees. Ons verstaan dit nie. Ons kan net verwonderd wees dat mense deur hierdie boodskap die lewe ontvang. En dit moet ons telkens weer tot verbasing en verwondering bring. Moet nie gewoond eraan raak nie. En dit stoor, soos jy een paspoort in een kluis stoor, vir die dag dat jy dit gaan nodig hê. Luister, oor en oor, na die boodskap van redding. En al sy rykdom, snuif die aangename geur in. Geniet het. Onthou dat dit jou lewe bring. En aanbid Christus daarvoor. In die mate waarin jy die blye boodskap verstaan, liefhet en aanvaar. In daardie mate sal jou liefde vir hom groei. In die mate waarin jy beïndruk is met die lewe van Christus, in daardie mate sal jy hom aanbid. Die tweede gedeelte, sy evangelie bring ook die dood aan die wat verlore gaan. Nou, dit kan verbasing wek, dat Paulus hierdie toevoeg, dit is ook een doodsgeur vir die wat verlore gaan. Want meestal as ons iets ruik, dan ruik ons maar een ding, dus of aangenaam of onaangenaam, of vieslik. En ons kan verstaan dat die goeie nuus oor Jezus een geur is wat lewe bring, natuurlijk. Maar hoe kan dit nou terselfde tyd een doodsgeur wees wat tot die dood van mense wat verlore gaan lei? As iemand in die see geval het en besig is om te verdrink, is die reddingsboei, die reddingsgordel wat jy na hom toegooi, toch een middel om hom te red. En toch nie iets wat tot sy dood lei nie. Nou, ons kan hier denk aan die woorde van Jezus in Johannes 3 vers 18 en volgende, vers 16 en volgende. Vers 16 is die heel bekende vers, amper die bekendste vers van die hele Bijbel, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan gaan Paulus aan en dan sê hy in vers 17 tot 20, want God het sy seun in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld hierom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wereld gekom het, en die mense het die duisternis liever gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. En daar sien ons dus in die woorde van Jezus al die dubbele effek van sy komst. Redding en veroordeling. Wie nie in hom glo nie, is reeds veroordeel, is al klaar veroordeel. Want ons staan allemaal als sondaars voor God. Wie Jezus aanneem, sy veroordeling word opgehef, word gekanceleer. Maar wie hom verwerp, bly onder die veroordeling. En dit gaan dus hier oor jou en my reaksie op Jezus. Ons situatie is dus heel wat erger as die drenkeling in die water. Ons staan schuldig voor God. Die sondaar het dus self in die water gespring, omdat hy die God wat die lewe wil gee, nie soek nie. Hy ontvlug God en verwerp sy wil. En die evangelie is sy enigste redding. Vanweë Jezus' verdienste, word allemaal wat in hom glo vrygespreek, en jy mag weer leef. Maar wie dit verwerp, bly in sy sonde, haar sonde. Die veroordeling waaronder hy nou reeds sug, bly in effek, en sal finaal word, wanneer hy sterf, of wanneer Jezus terugkom. Nou, die beslissende is die reaksie van die mens op die prediking van die evangelie. En daarom is het so belangrijk, dat mensen die evangelie horen. Daarom sien ons dit als een bewijs van Gods genade, dat hy predikers van die evangelie uitstuur, en dat hy oorals in die wereld kerke is, sonder geloof in Jezus, bly sondaars onder hulle veroordeling. Die prediking van die evangelie lei dus nie automatisch tot geloof en redding nie. Daar is baie mense wat die evangelie hoor en nie belangstel nie. dit nie belangrik genoeg vind nie, of dit plain verwerp. En dan gaan ons na die ander gedeelte, 1 Korintiërs 1. Want dis wat Paulus ook in die eerste Korintiërsbrief genoem het. Die prediking van die evangelie is een doodslug vir mense wat dwaas, wat dit dwaasheid vind. Nou, hoekom sou mense dit nou dwaasheid vind? Nou, Paulus sê, dit is vanweë die kruis. Vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En vers 21 tot 24, want aangezien in die wijsheid van God, die wereld door die wijsheid God nie geken het nie, het het God behaag om door die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vraag het teken, en die Grieke soek wijsheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, een struikelblok vir Jode, en een dwaasheid vir Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag en die wijsheid van God. Nou, specifiek die kruis is dus een probleem. Die kruis is een vernedering. As ek daardoor gered moet word, as dit die enigste manier is waarop ek gered kan word, dan sê dit iets oor my, oor my toestand. Ek is bankrot, volledig verlore. En niks minder as die totale vernedering van Jezus aan die kruis was nodig om my ongehoorsaamheid te versoen en my skande weg te neem. Nou, daar is mense wat dit nie wil erken nie. Ek is nog nie so sleg nie. Ek kan toch iets doen? God vindt toch nog iets goeds vir my, in my? En dit was ook die struikelblok by die Jode. Hulle Messias moes een oorwinnaar wees, nie een leidende kneg, wat verwerp is nie. Want as jy een oorwinnaar volg, dan voel jy self ook een bietjie beter en belangrik. Maar wie door die kruis gered word, erken dat hy niks meer werd is nie, en self volledig hopeloos is. En wanneer mense Jezus verwerp, is dit omdat hulle harte trots is. En so word hier die boodskap wat redding aanbied en allemaal bevry wat het gelovig aanvaar, een doodsgeer vir allemaal wat te trots is om hulle te verneder. Hulle bly in hulle veroordeling. Nou broers en susters, dit is vir ons nodig om dit te weet, zodat ons voorbereid is. Die boodskap van lewe, wat ons ontvang het en wat ons as gemeente versprei, dring aan op 'n keuse, voor of teen Jezus. Mense wat verlore gaan, wys die boodskap af. Wie in hierdie eeuw Jezus as redder verwerp, sal hom nog net as redder, as regter ontmoet, en dan is dit te laat. Mense wat die evangelie verwerp, kan ook die predikers en christene wat die boodskap bekend maak, verwerp en aanval. Vir christene in India is dit 'n lewende realiteit. Ons het 'n paar weke gelede vir die kerke en christene in Noordoos-India gebid. Hindoes steek hulle huise en kerkgeboue aan die brand en dreig hulle met die dood. En partyke dreig hulle nie net nie, maar maak hulle die mense dood. En op allerhande maniere word hulle vervolg. En Paulus gee hier vir ons die rede. Die evangelie wat die christene glo en bekend maak, is 'n doodslug vir hindoes. Hulle verwerp dit, omdat die evangelie hulle geloof en leefwyse veroordeel. En daarom sal jy ook mense raakloop wat sterk teen die evangelie, teen die kerk, teen jou geloofsoortuiging gekant is. As jy hulle goed behandel en vriendelik met hulle gepraat het, verstaan jy dit ook nie? Ek was toch vriendelik? Ek het hulle toch nie gehaat nie? Hoekom haat hulle my? En dit is hartseer, dit is pynlik. Maar moet nie verbaas wees wanneer dit gebeur nie. Wat jy dan ervaar is leiding van wie Christus. Hulle verwerp hom as Heer. En daarom raak hulle so heftig, vijandig, of selfs gewelddadig, teen sy volgelinge, teen allemaal wat die goeie nuus van Jezus vir hulle bring. Mense wil dat jy stil bly, want hulle wil nie geconfronteer word met die boodskap dat Jezus Heer is, en dat hulle hom moet aanbid nie. Omdat hulle hul eie wil gehoorsaam en hulle eie begeertes hul afgod gemaak het, is die evangelie veroordelend vir hulle. Die evangelie aktiveer hulle gewete en dit kla hulle aan. Hulle moet buig vir Jesus, die enigste redder. En daarom besef mense diep in hulle hart dat die lewe nie meer dieselfde is nie. Nou, die evangelie maak duidelik dat dit nie die fout van die evangelie self is nie. Soos ons belijdenis sê, Dordtse Lerios 2 vers, artikel 6 en 7. Laat ek die twee artikels hier lees. Baie wat door die evangelie geroep is, bekeer hulle nie en glo nie in Christus nie, maar sterf in ongeloof. Dit gebeur nie omdat die offer wat Christus aan die kruis volbring het, gebrekkig of onvoldoende is nie, maar door hulle eie skuld. En dan artikel 7, almal wat echter waarlik glo en door die dood van Christus van die sondes bevry en van die verderf gered word, ontvang hier die weldaad slechts uit die genade van God. Hier die genade is van eeuwigheid af in Christus aan hulle gegee, sonder dat hy dit aan enig iemand verskuldig is. En dan die laaste gedeelte van die preek. Hoe wil God die evangelie door ons versprei? As jy nou hierdie gedeelte lees, hoe kan dit ons help om die geur van Christus te versprei? Want die taak van die apostels is oorgedra aan die gemeente van Christus. Nou, vroeger en vandag steeds, is dit een eervolle werk om een heraut te wees van een belangrike koning, of van een president, zeker ook maar. Want zo iemand komt met die gezag van die koning, verteenwoordig om, en kondigt die besluiten en wetten van die koning aan. En onthoud die eerste gedeelte van die preek, zelfs voordat ons enige resultaten zien, mag ons onthouden dat dit eer brengt aan Jezus, als ons zijn naam bekend maakt. Bijvoorbeeld, als jij een gesprek met jouw buurvrouw of buurman hebt over wat Jezus voor jou betekent, en je vertelt wat hij in jouw leven gedaan heeft, en je vertelt hem over die kracht van Christus, wat ook in zij of haar leven kan werken, en hoe hij of zij dit nodig heeft. Of wanneer iemand bij die werk vertelt, hoe kom jij zondag aan die werk niet, maar God aanbid, en dan vertel hoe belangrijk Jezus voor jou is. Of als je bij jouw werk niet vloekt, zoals die ander, of buitenechtelijke verhoudings beginnen. En als jij daardoor gespot wordt, dan draai je die smaad van Christus. Jij eer om, omdat jij voor hem lief en niet toegeeft. Dan die tweede. Ons mag vertrouwen he in die boodskap van die evangelie. Want die effect van die evangelie, die effect van die boodskap, kan ek nie bestuur of manipuleer nie. Voor allemaal wat dit met geloof, dankbaar en blij aanvaar, is dit een geur wat die leven brengt. En van mensen wat een verharde hart het, wat die evangelie afwijst, is dit een doodsgeur. Die evangelie is glad nie vir hulle lekker, aantrekkelijk of aanvaarbaar nie. En dit verhard hulle verder in hulle ongeloof. Nou ek en jy weet nie wat er mens ons gaan ontmoet nie. En dit mag dus ook geen invloed hee op ons profetische taak nie. Versprei maar die lieflike geur van Christus. En jy mag dit doen vanuit die oortuiging dat dit een lieflike geur is en dat mense dit nodig het. En wees dan maar verbaas en blij, wanneer mense dit gelovig aanvaar. Dank God daarvoor. En as mense dit verwerp, en dat ook vijandig is tegenover jou, dank God vir die eer om te mag deel in die smaad van Christus. En moet nie ophou om die evangelie bekend te maken. Broers en susters, ons het vertrouwen nodig in die kracht van die evangelie. Besef ons die kracht van die evangelie. Laat jou oortuig dat die evangelie een levensgeur versprei en in staat is om die meest verharde sondaars tot bekering te brengen. As ons dit nie glo nie, dan sal ons stil bly. Ons verantwoordelikheid is om die boodskap te laat hoor. Om dit bekend te maak, is sy volle krag. Die krag om te red, en ook die krag om te verhard. Die dubbele werking van die evangelie maak ons nie passief nie. Dit bring ons juist tot meer activiteit, want ons gaan bid. Want Filippense 2 vers 13 sê, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Bid dus tot God. En Paulus sê in Romeine 9 vers 15 en 16, aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dus nie, dan nie af van die een wat wil of die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Moet nie touw opgooi nie, of die evangelie verander, omdat mense nie daarvan hou nie. Praat vrymoedig oor Christus, en bid daarby tot God wat barmhartig is, dat hy mense sy harte sal open, sodat hulle die lewensgeur mag ruik. Amen. Laat ons staan bid en God dank. Almachtige God, Vader in die hemel, Vader van ons Heer Jesus Christus, ons wil u hartelijk dank, dat u die geur van lewe in ons lewens, in ons harte gebring het. Ons staan verstom, Heere, oor die krag van die evangelie van Christus. Ons is vol verwondering oor sy liefde en genade, sy vernedering om ons ontwil. Dat hy die leiding, selfs die diepste leiding en verworpenheid en smaad van die kruis ondergaan het om ons, sy vijande, die lewe te gee. Ons aanbid u, Heere Christus, van wie uw reddingswerk, vanweë uw nederigheid, vanweë uw groot gehoorzaamheid, en vanweë uw diep liefde vir ons. Ons dank u. En Heer, ons wil bid dat u in ons harte, in ons aandag, dit so sal veranker, dat ons dit nooit meer sal vergeet nie. Help ons om dit die focus te maak van ons gedagtes, van ons geloof, van ons kerklike lewe, dat dit die harteklop is van ons gemeente, die evangelie van ons Heer Jesus Christus, die evangelie van genade, die evangelie van die volmaakte reddingswerk van Christus in ons plek. Help ons Heer om dit raak te zien. Help ons om te besef dat ons dit nooit achter ons moet laat nie, als een fase wat ons net aan die begin ervaar het nie, maar dat ons mag besef dat dit ons leven is, en dat dit ons harte moet vervul, elke dag weer. Help ons om die diepte daarvan raak te zien, om steeds meer daarvan te ontdek, door ons eigen Bijbel lees, door preken, door andere dingen wat ons mag lezen, wat ons naar hierdie boodskap toe lei, en wanneer ons daarover denk, Heere, help ons om daarin te groeien, zodat ons ook mag groeien in ons aanbidding en ons liefde voor ons verlosser. Ons dank u voor die geur van leven. En ons wil ook vragen, Heere, dat u ons die rechte motivatie zal geven om hier die geur ook te verspreiden. Ons mag die kracht van die boodskap leer ken in die skrifte en ook in ons eie hart, dat u sondaars tot bekering brengt door hier die boodskap, die evangelie van Christus. Wil u ons helpen dat ons op die kracht van die boodskap vertrouw? Help ons om oop te wees oor ons geloof, wanneer ons bij die werk, bij die school of op andere plekken is. Dat ons dit nooit wegsteek uit angst of omdat ons skaam is nie. Help ons om op die boodskap, die kracht van die boodskap van Christus te vertrouw, en om ook te onthou dat het een eer is om Christus te mag bekendmaak. Help ons samen als gemeente om dit te doen. Gee dat mensen wat hier binnen stap, of van ons, wat van ons kerk hoor en wil gaan bezoek, dat hulle mag ontdek dat dit die vuur is wat in die middel van die gemeente brandt, en wat die geur en die warmte verspreid, en dat hulle ook mag ontdek dat dit een lieflijke geur is, en dat nog mensen daar naartoe getrek word en daarin veranderd wordt. Heere, help ons ook om te besef hoe belangrijk ons houding tegenover andere mensen is, dat ons door ons woorden en daden die geur van Christus verspreid of dalk in die pad staan. Is Christus zichtbaar in ons leven? Of probeer ons om in te pas, zodat ons onopvallend is? Bekeer ons, als dit die geval is. Gee ook dat ons hiervoor niet op ons eigen bekwaamheid, ons welsprekendheid of onze moed vertrouwen. Alles wat ons is en kan, is uw werk. Help ons om op u te vertrouwen. Heer, ons bid voor die mensen in ons stad, in ons land. Laat hulle die evangelie hoor. Ons bid dat u meer en meer evangeliepredikers zal uitsturen. Arbeiders wat op die velden kan werken om die oes binnen te brengen. Ons bid dat u uw kerken oorals trouw zal maken om die evangelie te laten horen en uit te leven en daarmee blij te wees. En ons bid dat u in die harten van nog veel meer mensen zal werken. Dat hulle mag erkennen dat dit een levensgeur is. Heer, ons bid dat u in uw genade naar mensen zal omzien en hulle zal red. En hulle zal toevoegen aan uw volk. Dan zal meer en meer mensen eer brengen aan Christus en aan u. Heer, ons dank u dat ons samen als gemeente naar elkaar mag omzien, dat u uw liefde in ons harte geplant heeft, dat ons mekaar mag ondersteun. Help ons om dit te doen, ook wanneer ons weer vanaf van die kerk af in ons huise toe gaan, dat ons ook in die week aan mekaar denk, van mekaar bid, met mekaar meeleef, en mekaar kan ondersteun. En Here, wanneer dit in ons levens moeilik gaan, gee dan dat ons deur die evangelie getroos mag word, wanneer ons dit self lees, maar dat ons ook die stem en die ondersteuning van ander lidmate mag ontvang, om ons aan te moedig, en om ons by Christus te hou. Ons dankie Here, dat Jouke en Renata weer terug is, dankie dat hulle een mooie tyd in Nederland gehad het, dat hulle Jouke se verjaarsdag kon vier, saam met familie. Dankie vir die familiebande wat U vir hulle gegee het, en vir die lekker tye van kuier en ander dinge doen, dat hulle dit kon geniet. En ons dankie dat hulle weer terug is in ons midde, en hulle taak en hulle blye aanwezigheid in ons gemeente ook weer kan voortsit. Seën hulle daarby. Heer, ons dankie ook dat Albert en Elmi by ons gemeente aangesluit het. Ons bid dat U hulle sal seën, dat U hulle baie vreugde sal gee, dat hulle mag ervaar hoe mooi dit is om deel te wees van die gemeente van Christus. Dankie dat U al soveel jare in hulle lewe gewerk het, en dat hulle deel mag wees van uw gemeente. En ons bid dat hulle diezelfde ervaring ook hier in ons gemeente mag ontvang, en dat hulle daardoor mag groei. Seën hulle. Heer, ons bid vir die mense in ons stad wat onder die koue ly, mense wat die strate moet slaap, of hulle nou self ervoor gekies het, of dat hulle daar beland het teen hulle wil en teen hulle begeerte. Seën hulle, wil U vir hulle voorsien. Ons bid vir ons hele land, dat U ons land genadig sal wees. En ons weet dat ons toekomst nie in hierdie land lê nie, maar in uw koninkryk. En daarom bid ons, Here, dat ons en al die ander burgers van ons land en die bewoners van ons land ons aandag mag rig op uw koninkryk. En dat ons so als burgers van uw koninkryk nuttig mag wees in die land waarin ons bly. Dat ons goeie verteenwoordigers mag wees, ambassadeurs van uw koninkryk. En dat ons uw kennis en uw liefde mag versprei en mag wys. Ons bid u seën daaroor. En ons bid dit alles in die naam van Christus ons Heer. Amen. Die collectus is bestemd vir die kerk, tweede collecte vir hulpbehoevende kerke. Ons mag nou ons gaves aan die Here gee en besef dat dit ook deel is van ons eredienst aan God. Ten slotte sing ons dan Skrifberuiming 24 vers 2, 3, 5 en 6. Ons prijs Christus vir die redding, die lewe wat hy gee, en die boodskap word verder versprei volgens vers 6. Laat ons daarvan sing.
Christus wil ek lewe doen. Ons al sy kinders aangeneem, laat ons my guns bevry gegewe, en hart en man om hom bevry. Sal leef voor om die liefde lewe, wat lewe door je hart te ben. Tot roem en prijs van Gods genade, die grond van ons beoudenis. Zing ons nou van sy reddingsdade, en om van die geliefde is. Uit om en wie ons nou weer vrij is, van schuld is hy verlossings. En wie die heil bereid is, kom sien en stroom ons tegemoet. Nou breng die tijd in volheids kringe, die vrucht van Gods geheimenis, tot Christus hoof van alle dingen, op aarde en die hemel is. En om miste dat ons verkry het, die erfdeel ons veroordeel. Want Godse wil ons voorbereid het, die wil wat alles hierna geef. Uitloos hoog verhewe, daar op aarde sonde af, so dat nou uit ons donker lewe, sy lof kan opstyg duisend vat. En toe berei een hart en woorde, van volk tot volk van nou een mensheid wordt erboren, die nieuwe reddingsboodschap voert.
Mag ons nou Godse seën ontvang, laat ons dit in geloof aanvaar. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.